Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Welkom beste luisteraars in het programma Boekat. Vandaag lezen we het laatste deel uit het boek De Kerk in al haar wederwaardigheden, 50 jaar reflectie over het geloof, geschreven door Monseigneur André Léonard. We zijn toegekomen aan het hoofdstuk met als titel Emeritaat. Een gelukkige keuze. Op 6 mei 2015 schreef ik, zoals elke bisschop die de leeftijd van 75 jaar bereikt heeft, mijn ontslagbrief aan de paus. Veel gelovigen dachten dat ik, zoals vaak het geval is bij aartsbisschoppen in goede gezondheid, uitgenodigd zou worden om mijn mandaat met enkele jaren te verlengen. Maar andere tijden, andere gewoonten. Ik kreeg per omgaande bericht dat mijn verzoek aanvaard was en dat ik gewoon de lopende zaken moest uitvoeren tot aan de benoeming van mijn opvolger. Persoonlijk kwam mij dat beter uit. Ik had het hele aartsbisdom bezocht, ik had België een aantal uitstekende seminaries nagelaten en het aartsbisdom 55 seminaristen. 2 jaar langer in functie blijven zou geen verschil maken. Vooral omdat ik wist waar ik als gepensioneerde heen kon. Zeker niet in België. De bisschoppen nodigen de pastoors die op pensioen gaan vaak uit om zich niet te vestigen in de parochies waar ze hun priesterschap uitgeoefend hebben. Het is een kwestie van geen schaduw te werpen op hun opvolgers. Naar mijn mening geldt dit nog meer voor de bisschoppen. Onze opvolgers hebben geen schoonmoeder nodig aan wie de journalisten komen vragen: wat vindt u van wat er in uw voormalige bisdom gebeurt? In mijn geval was de oplossing eenvoudig. In 2005 werd ik door de bisschop van Gap, Monseigneur Di Falco Leandri, uitgenodigd om te preken tijdens de bedevaart van 8 september in Notre-Dame-du-Lot, in de Haute-Alpe. De schoonheid van het landschap en vooral de vurigheid van de bedevaart maakten op mij een diepe indruk. Dus toen dezelfde bisschop in 2011 met zijn groep Les Prêtres, die al verschillende succesvolle dvd's met religieuze liederen uitbrachten, naar België kwamen voor een concert in Vorst Nationaal, stelde ik hem de vraag: over een paar jaar ga ik op emeritaat. Zou ik kunnen overwegen om mij in uw bisdom terug te trekken en om er op een parochie in het heiligdom dienst te doen? Het antwoord was positief en werd verwezenlijkt vanaf april 2016, tot mijn grote vreugde. Een gelukkige keuze waardoor ik een prachtige bediening kreeg, niet alleen in het bisdom Gap en Embrun, maar ook in zoveel andere Franse bisdommen en ver weg van de media. Voordat ze vragen stelden over het niet verlengen van mijn bediening in België, hadden andere welwillende schapen van de kudde zich zelfs afgevraagd waarom ik niet tot kardinaal benoemd was. Hoewel sinds de onafhankelijkheid van België in 1831 alle aartsbisschoppen van Mechelen dat wel waren. Het antwoord was eenvoudig. De huidige paus met zijn gerichtheid naar de periferieën liet zelfs grote Italiaanse aartsbisdommen zonder het kardinaalspurper en gaf er de voorkeur aan om kleine landen die eer te geven, zelfs kleine bisdommen die nog nooit een kardinaal van dichtbij gezien hadden. Maar ach, dit elegante gedoe loste zichzelf op toen mijn opvolger al een jaar na zijn benoeming tot metropolitane aartsbisschop kardinaal benoemd werd, wat de media opnieuw stof tot fantaseren gaf. Ook al kan ik de teleurstelling van heel wat Belgische katholieken begrijpen, toch moet ik toegeven dat mijn gelukkige en zeer actieve emeritaat in duigen gevallen zou zijn als ik als purperrood gekleurde en nog vitale aartsbisschop regelmatig naar Rome had moeten reizen als lid van een of andere congregatie, om deel te nemen aan vergaderingen die tenslotte alleen maar vergaderingen zijn. Al bij al verkoos ik om in Loo veelvuldig biecht te horen en er veel mensen geestelijk te begeleiden, iets waartoe een bisschop in functie zelden de kans krijgt, zonder de vreugde te vergeten van het vieren van de Eucharistie in onze kleine steden en vele bergdorpen. Sic transit gloria mundi. In de voetsporen van Petrus en Paulus. Op 11 februari 2013 was ik, net als vele anderen, diep bedroefd toen ik de beslissing van Benedictus XVI vernam. Ik had zoveel aan hem te danken, evenals aan Johannes Paulus II. Maar zijn beslissing om af te treden was begrijpelijk. Johannes Paulus II had erop gestaan tot het uiterste van zijn krachten te gaan, zelfs tot de dood. Het was een eerbetoon aan de waardigheid van de menselijke persoon, zelfs als hij door ziekte of ouderdom beperkt is. Maar vanuit het oogpunt van het lijden van de Roomse en universele kerk bracht dit moeilijkheden met zich mee. Benedictus XVI maakte een andere keuze, namelijk die om afstand te doen van het pausschap wanneer hij het door zijn beperkingen niet langer krachtig en besluitvaardig kon uitoefenen. Op de avond van 13 maart, aan het einde van de aanstelling van de toekomstige permanente diakens in Mechelen, vernam ik van mijn persverantwoordelijke dat een zekere kardinaal Bersagliere, hij bedoelde Bergoglio, tot paus verkozen was onder de naam Franciscus. Hij was de enige van de papabili die ik niet kende, behalve bij naam, omdat er al in het vorige conclaaf over hem gesproken was. Ik was verrast door zijn naamkeuze. Er zijn zoveel namen van pausen beschikbaar en er was al eeuwen geen nieuwe bedacht. Er is lef nodig om een gloednieuwe naam te kiezen. En nog wel Franciscus. Omdat veel katholieken de heilige Franciscus als de beschermheilige van de ecologie beschouwen, vreesde ik dat er zich een ambiguë ecotheologie zou ontwikkelen onder de bescherming van een Franciscaanse paus, die eigenlijk een jezuïet is. De exhortatie Evangelii Gaudium van paus Franciscus stelde me gerust. Sommige punten brachten me in verrukking. In het bijzonder het beklemtonen dat de kerk geen douane is die iedereen die naar haar toe komt wantrouwig onderzoekt. Ik voelde me gesteund in de beproeving van de beledigingen die ik moest doorstaan bij het verwelkomen van mijn seminaristen. De vergelijking van de kerk met een veldhospitaal raakte me ook, evenals het belang van vuile kleren te hebben, omdat we in contact zijn gekomen met zoveel smerige situaties. Ik voelde mij bemoedigd in mijn bezorgdheid om barmhartig om te gaan met hen die een abortus meegemaakt hebben, of in onregelmatige huwelijkssituaties verkeren, of verkeerde seksuele praktijken beleven. Minder gelukkig was ik met de exhortatie Amoris Laetitia, die naast schitterende bladzijden over het leven van echtparen, voor gescheiden en hertrouwde mensen, in functie van het ontvangen van de sacramenten, vormen van onderscheiding voorstelde, maar zonder daarvoor precieze onderscheidingscriteria te geven. Vanaf dat moment gingen de interpretaties alle kanten op. De paus bevestigde dat hij de leer van Paulus VI en van Johannes Paulus II dus, en ook van Benedictus XVI, niet wilde veranderen. Maar tegelijkertijd opende hij andere wegen. Ik begreep zijn stijl beter toen hij op een dag vlijmscherp zei: Io sono un po' furbo, ik ben een beetje sluw. Zijn tactiek lijkt erop om tegelijkertijd ja en nee te zeggen, maar op een manier die voldoende flexibel is, opdat we deze ambiguïteit niet aan de boze zouden toeschrijven. Wat het toppunt zou zijn. Bijvoorbeeld, als mensen hem vragen naar zijn gedachten over homoseksualiteit. Hij zal nog antwoorden dat het goed is, nog dat het slecht is. In plaats daarvan zal hij een vraag stellen. Als een homoseksueel oprecht probeert Gods wil te doen, wie ben ik dan om hem te veroordelen? Een perfect antwoord, want we zijn hier niet om mensen te veroordelen. Maar omdat hij niet specifieert wat deze persoon moet doen om Gods wil te beantwoorden, zal de interpretatie van deze uitspraak weer alle kanten opgaan. Een van de laatste voorvallen op dit vlak waren de reacties op een nota van de congregatie van de geloofsleer die eraan herinnerde dat het niet toegestaan is om de verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht liturgisch te zegenen. Individuele personen kunnen altijd gezegend worden, maar homoseksuele verbintenissen niet, want die zijn absoluut in strijd met de Bijbelse en filosofische betekenis van de complementariteit van man en vrouw. Met name de heilige Paulus is heel expliciet over dit onderwerp in zijn brief aan de Romeinen. Toegegeven, de paus keurt homoseksuele relaties niet expliciet goed. Hij heeft zelfs toestemming gegeven voor de publicatie van deze nota van de congregatie. Maar omdat hij zeer bezorgd is en terecht voor de pastorale begeleiding van homoseksuele mensen, maar tot nu toe niet heeft gereageerd op de onbegrijpelijke oppositie van kardinalen en bisschoppen die zich verzetten tegen deze nochtans verantwoorde herinnering aan de kerkelijke leer, laat hij de deur open voor zelfs de meest excentrieke reacties. Hetzelfde geldt voor het priestercelibaat in de Latijnse kerk. Ik zou niet de paus willen zijn die het priestercelibaat facultatief maakt, maar het zou toch nuttig zijn om in bepaalde regio's gehuwde mannen te kunnen wijden. Maar aangezien de kwestie van het celibaat niet tot één regio beperkt kan worden, zou deze koerswijziging noodzakelijkerwijs een universele impact hebben op de hele kerk van de Latijnse ritus. Waar gaan we naartoe? encycliek Laudato Si zelf, die terecht zo gewaardeerd wordt omdat ze ons oproept om onze planeet goed te beheren, leidt onder grote ambiguïteiten. Voor eerst door het te groot gezag toe te kennen aan de stellingen van het IPCC, maar ook door de indruk te wekken dat onze huidige kosmos dé schepping is, terwijl ze in feite slechts een staat is. Uiteindelijk verwijst de encycliek zeker naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar ze benadrukt onvoldoende het feit dat onze kosmos een gevallen scheppingstoestand is. Wat kunnen we doen in zo'n situatie? Zeker niet ons distancieren van de paus, hem niet minachten en nog minder zijn gezag in twijfel trekken. Wat daarentegen wel is toegestaan in zaken waar de pauselijke onfeilbaarheid niet van toepassing is, wat hier het geval is, is vragen stellen en respectvol om opheldering smeken. In de geschiedenis zijn sommige pausen verdacht van ketterij. Paus Vigilius was misschien niet oplettend genoeg in sommige van zijn standpunten. De zaak van Honorius is complexer. Hij werd ervan verdacht om de aanwezigheid van de goddelijke en menselijke wil in Christus te ontkennen en daarom de ketterij van het monothelisme, slechts één wil in Christus, te beleiden. Maar experts zijn verdeeld over het feit of Honorius deze ketterij daadwerkelijk beleden heeft. Misschien heeft hij zijn woorden herroepen onder invloed van welwillende bisschoppen. Voor wat ons vandaag aangaat, moeten we weten dat na de publicatie van Amoris Laetitia 4 kardinalen naar paus Franciscus geschreven hebben om hem te vragen de controversiële punten te verhelderen. Helaas bleven de vragen onbeantwoord. Maar het is legitiem om opheldering te vragen. Ik herinner me dat ik kardinaal Ratzinger op een dag tijdens een ad limina bezoek een vraag over het huwelijk stelde. Hij had juist een zeer korte tekst in 15 punten gepubliceerd over verschillende kwesties met betrekking tot het huwelijk. Alles wat hij schreef was correct, maar een beetje kortaf in zijn formulering. Ik durfde hem vragen: Eminentie, zou u niet meer expliciet en pastoraal moeten zijn over zo'n delicaat onderwerp? Hij antwoordde mij vriendelijk: Het is aan de bisschoppen om dit te doen, want mensen reageren niet op dezelfde manier in Noord-Europa, Japan, Brazilië of Noord-Afrika. Ik hield vol. Zelfs in een tekst van Rome, zich richtend tot de universele kerk, zou het mogelijk zijn om een meer pedagogische taal te gebruiken. Zijn mimiek vertelde me: Ik zou het u graag zien doen. We lieten het daarbij. Kortom, wij hebben het recht om beleefd en respectvol aan om het even welke paus vragen te stellen. We kunnen ons hierbij laten inspireren door de heilige Paulus tegenover de heilige Petrus. Beide droegen bij aan het toegankelijk maken van het nieuwe leven in Christus voor de heidenen en niet alleen voor de Joden. Ze werkten eraan in verschillende hoedanigheden, ieder met zijn specificiteit. In de liturgie vieren we ze altijd samen, omdat ze onafscheidelijk zijn. Ze stierven beiden als martelaar omwille van hun trouw aan Christus en voor zijn liefde. Nochtans waardeerde Paulus op een moment het gedrag van Petrus niet. Petrus stemde er net als Paulus mee in om in dienst van de evangelisatie zijn maaltijden met de heidenen te gebruiken. Maar toen kwamen er mensen uit de kring van Jacobus die niet zo ruimdenkend waren en die bleven weigeren om samen met onbesnedenen te eten. Toen Petrus dit zag, werd hij bang, ontweek hen, verliet de tafel van de heidenen en zonderde zich met enkele Joodse leerlingen af op afstand van de onbesnedenen. Paulus nam hem deze ommezwaai en de ernstige ambiguïteit van zijn gedrag erg kwalijk. Dit weerhield hem er niet van om de persoon en het gezag van Petrus te respecteren, degene aan wie de Heer de zorg voor alle schapen van zijn kudde toevertrouwd had. Zo kunnen we ons dus tegenover de paus gedragen, zoals anderen voor ons gedaan hebben. Tegenover Paulus VI, Johannes Paulus II en Benedictus XVI, maar minder hard dan Paulus, want als Franciscus vandaag Petrus is, zijn wij niet de heilige Paulus, te meer omdat we naast de ambiguïteiten van het huidige pontificaat ook de deugden ervan moeten benadrukken. de grote pastorale nabijheid, de zeer concrete inzet voor de armste mensen, de eenvoud van leven en de zin voor communicatie. Een vredevol hart, bevorderlijk voor het lezen en schrijven. Door zo de vrede in mijn hart te bewaren, is het mij gegeven om tijdens mijn emeritaat een veelomvattende bediening van geestelijke begeleider, biechtvader, parochiepriester en predikant in vele bisdommen verder te zetten. Ik preek veel retraites in Lo, Mayenne, Sénac, La Grasse en Encalcas voor de bisschoppen van Zuidwest-Frankrijk. Enzovoort. Het is een activiteit die ik graag op mij neem, maar die in de loop van een jaar wel aardig wat tijd in beslag neemt. Bovendien ontvang ik veel e-mails en post waar ik dagelijks tijd voor neem om die te beantwoorden. Kortom, ik ben niet werkloos. Maar dat alles laat me toch nog even tijd over om te lezen en te schrijven. Wat lezen betreft ben ik vooral bezig mijn hiaten in de Franse literatuur en in de wereldliteratuur weg te werken. Newman, Luther, Cervantes, Dante en de Engelse en Duitse romantici. En wat schrijven betreft, de enkele werken die ik samen met iemand anders geschreven heb niet meegerekend, is het mij gegeven de volgende boeken te publiceren. Et Dieu dans tout ça, een soort metafysica voor dummies, uitgegeven in Parijs bij Arthège in 2018. Journal d'un évêque de campagne, uitgegeven in Waterloo, édition Luc Pire in 2019. Jésus, splendeur de Dieu et salut du monde, uitgegeven in Parijs Saint-Paul in 2021. Pour mieux comprendre Veritatis Splendor, eveneens in Parijs uitgegeven, maar bij MAM in 2021. Et le bonheur dans tout ça, uitgegeven bij Arthège in 2022. En als laatste werk, in afwachting van het eeuwige leven, het huidige werk, De kerk in al haar wederwaardigheden, uitgegeven bij Bethsaida in 2023 in 's-Hertogenbosch. Een realistisch woord van hoop als besluit. In elke periode van de geschiedenis heeft de mensenfamilie vaak gedacht dat ze in bijzonder moeilijke tijden leefden. We moeten daarom niet te snel oordelen dat onze tijd buitengewoon dramatisch is. Toch is het misschien niet zonder reden dat we geneigd zijn de urgentie van onze tijd ernstig te nemen. Nog nooit is de planeet Aarde zo misbruikt door de mens. Maar we hebben er maar één om in goede staat aan de volgende generaties door te geven. Nog nooit zijn de bronnen zelf van het menselijk leven zo bedreigd als vandaag de dag. Door anticonceptie, door de vele vrijwillige of opgelegde sterilisaties en door het banaliseren van abortus. Zelfs de kunst om te zorgen voor het menselijke leven en het indien mogelijk te genezen wanneer het verzwakt of gewond is, is in sommige delen van de wereld ook de kunst geworden om het ongestraft uit de weg te ruimen. Nog nooit, althans in het Westen, is het gezin, de hoeksteen van de samenleving, zo juridisch en cultureel door een onverantwoorde wetgeving ondermijnd. Door echtscheiding in een handomdraai mogelijk te maken en door andere huwelijksverbintenissen die die naam op geen enkele manier verdienen, op hetzelfde niveau te plaatsen. Naast prachtige sociale verworvenheden zoals de wetten die het werk beschermen en die solidariteit voor iedereen in de gezondheidszorg organiseren en zoveel andere vormen van steun voor risicopersonen, zijn we getuigen van de heropleving van een ongecontroleerd en meedogenloos kapitalisme en maken we ons zorgen over de machteloosheid van de politiek tegenover de triomf van de aandelenmarkt en de financiële speculatie, zelfs al lijkt er beweging in te komen. De schuldenlast van zoveel staten, nog verergerd door de pandemie en de oorlog in Oekraïne, plaatst ons allemaal aan een monetaire, financiële en vervolgens economische afgrond die de armste mensen dreigt op te slokken. Ondertussen laten miljoenen mannen en vrouwen, vooral ook jongeren, zich tot slaaf maken door alcohol, drugs en pornografie. Drie schandalig rijke markten, vakkundig georganiseerd door verkopers van illusies. Om nog maar te zwijgen over de wijdverspreide afstomping van hele bevolkingsgroepen door harteloze, betekenisloze muziek zonder melodie, gereduceerd tot een oorverdovend oerritme. We consumeren meer het feest dan het te creëren. Daarom moeten we jongeren de kans geven om te proeven van een suite van Bach, een concert van Mozart, een opera van Händel, een bolero van Ravel. Het is de rol van de school om een gevoel voor schoonheid, een gevoel voor kunst bij te brengen, om de ziel van de jonge mensen te verheffen. Anders probeert de leegte van de ziel, die gigantisch is geworden, wanhopig zichzelf te vullen in een immense vlucht naar voren, die vaker wel dan niet tot zelfmoord leidt. Onlangs werd ik gevraagd om het voorwoord te schrijven voor het vierde deel van het monumentale werk van Marie-Gabrielle Leblanc over het leven van Christus in de kunst, bij Parijs Tequi in 2019. Als kunsthistorica neemt ze de grote meesterwerken van de christelijke kunst op, met een commentaar bij elk werk. Het is een verzameling van buitengewone schoonheid op het gebied van schilder- en beeldhouwkunst. In het voorwoord heb ik geprobeerd om mijn eigen visie op het schone te ontwikkelen, waarop ik was voorbereid door Hegels lessen over esthetica te lezen. Ik werd ook geraakt door de vraag over schoonheid bij Von Balthasar. Het is van vitaal belang voor de kerk om de sacrale kunst te doen leven. De catechese-handboeken hebben vaak weinig esthetische waarde. We zouden als voorbeeld de wonderen van de christelijke kunst moeten nemen, die de eeuwen overleefd hebben, om de blik en de ziel te vormen. Priesters zouden ook de waarde van het erfgoed moeten waarderen, wat de samenleving aanbelangt. Frankrijk zou Frankrijk niet zijn zonder zijn Romaanse kunst en kathedralen. Ik herhaal, de jongeren hebben behoefte aan schoonheid, meer nog dan de volwassenen. Ook in de muziekwereld. Een heel programma. Zelfs de op zich prijzenswaardige zoektocht naar spiritualiteit mondt vaak uit in een vage mystiek die geen andere ambitie heeft dan de persoonlijke pracht van de menselijke ziel in het nevelachtig goddelijke te laten oplossen. Het toppunt is dat zelfs christenen zich door snobisme laten meeslepen door een afwijkende versie van de praktijken uit het Verre Oosten, waardoor ze de zeldzame parel van hun geloof kwijtraken, zonder die terug te vinden in een waarheid van grotere waarde. Ongetwijfeld komt dit voort uit een zekere berusting ten opzichte van de christelijke openbaring, die op een bedrieglijke manier als te bekend beoordeeld wordt. Het meest merkwaardige is dat sommige van onze tijdgenoten in deze vorm van spiritualiteit een grotere zorg voor het lichaam zoeken, terwijl zen en yoga in essentie technieken zijn die de innerlijke bevrijding van de vloek van de materie beogen. Alleen het christendom belooft een echte opstanding van het vlees en de eeuwige glorie van het lichaam. Maar inhalige hebzucht stort zich in al deze exotische verleidingen, waardoor een zogenaamde persoonlijke ontwikkeling het nieuwe lui-lekkerland van de mensenfamilie wordt. Ze zoeken daarin een zeker welbevinden, gezondheid in plaats van verlossing, zelfbehoud in plaats van zelfgave. Deze consumentistische karikatuur doet geen recht aan de ethische diepgang van de grote teksten van het hindoeïsme, zoals bijvoorbeeld de Bhagavad Gita. In feite worden de grootste Oosterse rijkdommen in het Westen verduisterd. Zelfs de christelijke kerken hebben in het Westen vaak hun ziel verloren. Het zout is smakeloos geworden en we zien niet meer hoe we het opnieuw op smaak kunnen brengen. Er zijn zoveel deuren en ramen geopend omwille van een op zich te waarderen openheid, maar zonder een echte onderscheiding, zodat het parfum van het evangelie vervlogen is. De heilige traditie van de apostelen van Jezus is verkwanseld ten voordele van ideologieën zonder toekomst. In veel landen, gelukkig zijn er uitzonderingen, is de liturgie zo vervlakt dat veel samenkomsten volgens de bespottelijke grillen van geestelijken of leken zichzelf vieren en hun eigen middelmatigheid ritualiseren in plaats van de glorie van God en van de verrezen Christus. Volgens het verschrikkelijke woord van Jezus zijn de parels voor de zwijnen gegooid en vertrappen misleide christenen onbewust de schatten waarvoor de martelaren hun bloed vergoten hebben. Wat de katholieke scholen betreft, zij hebben vaak moeite om hun zo essentiële missie te vervullen, namelijk respectvol de harten voor het geloof openen. Hun rol is van kapitaal belang. Het is nog steeds noodzakelijk dat deze scholen echt katholiek zijn. Helaas heb ik vaak teleurstellingen opgelopen als ik de directie van een katholieke school vroeg waarin hun specifieke identiteit bestond. Ik hoorde ze net als de christelijke universiteiten, ziekenhuizen of vakbonden antwoorden dat het christelijke ligt in de evangelische waarden. Maar als ik vroeg om ze op te noemen, waren het bijna dezelfde waarden als die van de verlichting of de vrijmetselarij. Terwijl een katholieke school, in nauwe verbondenheid met de christelijke jeugdbewegingen, een school moet zijn waar Christus aanwezig is, waar het godsdienstonderwijs relevant is, waar een gebedsplaats aangeboden wordt om er Christus aanwezig in de Eucharistie te ontmoeten. We zijn soms ver van dat doel verwijderd. Om klaslokalen te vergroten is de kapel soms met de grond gelijk gemaakt. Dit alles uit naam van een onduidelijke, vage, smakeloze christelijke identiteit. Wanneer een katholieke school zich daarentegen op Christus richt, en dat bestaat, als ze de leerlingen de kans geeft de persoon van Jezus te ontdekken, is ze een schat. De gastvrijheid voor jongeren van andere belijdenissen kan dan vruchtbaar zijn. Maar vandaag is educatieve moed zeldzaam. En toch, waar wij 100 redenen hebben om te wanhopen, vinden we bij de verrezen Jezus 1000 redenen om meer dan ooit te hopen. Hij die alle hardheid van het menselijk bestaan gedragen heeft, Hij die al onze impasses, inclusief de dood, overwonnen heeft, roept ons door zijn gezegende verrijzenis toe. Wees niet bang. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. O, hoe wonderlijk is dit woord sterven, dat alleen Jezus kan vervoegen in de eerste persoon van de verleden tijd. Ik sterf of ik was dood. Ja, hij kent onze beproevingen en in ons hart fluistert hij ons toe. In de wereld zal benauwenis jullie deel zijn, maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. En voordat hij ons op hemelvaartsdag verliet, maar zonder ons daarom als wezen achter te laten, stelde hij ons gerust. Weet wel, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Zou Jezus nu de mensenfamilie aan haar lot overlaten? Natuurlijk niet, nooit. Hij die tijdens zijn aards leven zoveel zieke mensen genas en zoveel zondaars verzoende. Hij die herhaaldelijk bevestigde dat elk volhardend en gelovig gebed uiteindelijk verhoord zou worden. Zou hij onze smeekbeden voor de genezing van de mensenfamilie en de zuivering van zijn kerk niet horen? Hij hoort ze zeker en wil erop reageren. We roepen hem niet aan om hem voor onze nood gevoelig te maken. Zijn doorboorde hart is oneindig veel kwetsbaarder dan het onze. We bidden niet om hem op de hoogte te brengen van onze ellende. Hij kent ze beter dan wij, en hij heeft ze voor ons gedragen in zijn doodstrijd en op het kruis, verlaten door mensen en blijkbaar zelfs ook door God, zijn Vader. En als hij ons vraagt lang en volhardend te bidden, dan is dat niet omdat hij in de loop der eeuwen doof is geworden. Het is omdat wij, arme ongelovigen, tijd nodig hebben, veel tijd, om uiteindelijk te geloven in de almacht van het gebed. Maar als de mensenzoon komt, zal hij dan werkelijk dit geloof op aarde vinden? De christelijke hoop zal het laatste woord hebben. Dit is het grote getuigenis dat de kerk aan de mensenfamilie moet verkondigen. En als Maria door de eeuwen heen zo vaak en op zoveel plaatsen aan de mensenfamilie verschijnt, als ze met zoveel volharding, met zo'n moederlijke koppigheid tot ons spreekt, is het niet omdat ze zich daarboven verveelt en hierdoor het hemelse niets doen spraakzaam wordt. Het is omdat ze zich ten diepste toe engageert in de strijd van haar zoon en van de kerk tegen de draak en ons krachtig wil meetrekken in haar immense voorspraak voor het heil van de wereld. En de noodzaak van onze bekering. Hiervoor hebben Jezus en Maria onze bekering nodig. De kerk moet boete doen voor haar zonen die hun macht misbruikt hebben om kinderen, adolescenten en vrouwen te verkrachten. Natuurlijk komen deze afschuwelijke misdaden in alle sociale milieus voor. Maar als het om priesters of religieuzen gaat, zijn deze verkrachtingen bijzonder verachtelijk. Veel journalisten beweren dat deze gruwelen systemisch zijn, structureel verbonden aan de katholieke opvatting van het priesterschap. Maar in dat geval zouden deze gruwelijke afwijkingen het meest moeten voorkomen bij de geestelijken, terwijl ze er gelukkig maar een klein percentage van uitmaken. En de andere sociale milieus, familie, sport, film, artsen, leraren, politici, kunstenaars, zouden er vrij van moeten zijn, aangezien ze niet tot het klericale volkje behoren, wat echt niet het geval is. Daarom benadruk ik in mijn preken dikwijls dat katholieken, als ze in het credo hun geloof belijden, zich niet moeten schamen om hun vertrouwen in de heilige katholieke kerk te verkondigen. Want de kerk bestaat al altijd uit zondaars, omdat wij er deel van uitmaken. Maar dat belet haar niet heilig te zijn. Inderdaad, haar hoofd is Jezus, de heilige van God. Haar ziel is de Heilige Geest en haar hart is de zeer heilige maagd Maria. Haar licht op de weg doorheen de geschiedenis is de Heilige Schrift en de Heilige Apostolische Traditie. En, uitgaande van de zondaars die wij zijn, is zij er met Gods genade in geslaagd heiligen voor te brengen, die wij kennen en vereren, en nog zoveel anderen. Maar om andere legioenen heiligen in deze tijden, die de laatste zijn, te laten opstaan, moet de kerk, bruid van Christus, absoluut haar leerstellige betrouwbaarheid en vastberadenheid herwinnen. In een tijd waarin het authentieke geloof op zoveel plaatsen aan het afbrokkelen is. We moeten daarom aanknopen opnieuw bij de stoutmoedigheid van de kerkvaders en kerkleraren, van de heilige Irenaeus tot de heilige Therese van Lisieux, om zo nodig trouw te zijn tot in het martelaarschap. Onze grootste nood is niet onze parochiestructuren te hervormen, nog om commissies voor dit of voor dat te creëren, nog om synodes te organiseren, ook al kan dat allemaal zijn belang hebben en soms zelfs noodzakelijk zijn. Bovenal hebben we heilige bisschoppen nodig, heilige priesters en diakens, heilige godgewijde personen en heilige leken, die door hun enthousiasme allerlei soorten roepingen simuleren, aan onze liturgische bijeenkomsten en onze pastorale ondernemingen een bovennatuurlijke vitaliteit geven en de kerk opnieuw een licht voor de wereld zullen maken. De verlossing kan alleen maar van boven komen, door de kracht van de Heilige Geest. Vertel het verder, of om het op Jezus' manier te zeggen, wie oren heeft, moet horen. Zelfs al voel ik me na een ernstig gezondheidsprobleem in de afgelopen maanden een beetje verzwakt, en ben ik geneigd meer na te denken over mijn dood en de urgentie van mijn eigen bekering, toch vind ik dat ik tot het einde toe dankbaar moet zijn voor alles wat ik van de kerk in al haar wederwaardigheden ontvangen heb. Ik heb geprobeerd haar een vaste hoop te geven, want het is de enige werkelijkheid in deze wereld die de beloften van de eeuwigheid in zich draagt, en de machten van de dood zullen haar er niet onder krijgen. Monseigneur André Léonard, Savigny-le-Lac, 20 november 2022, op het feest van Christus, koning van het heelal. En zo zijn we aan het einde gekomen van dit boek, geschreven door Monseigneur André Léonard, De kerk in al haar wederwaardigheden. 50 jaar reflectie over het geloof, uitgegeven in 2023 bij uitgeverij Bethsaida.